Gemeente, 14 dagen geleden mochten wij het Pinksterfeest vieren. Pinksteren gedenken. En dat betekent toch dat de geest van God is uitgestort op alle vlees. Nou, we zijn het gewend om dat te horen. Maar dat betekent niet minder dan dat al het geschapene binnen het machtsbereik van God is gekomen. En dan wel van zijn heil is gekomen. Je zou het populair mogen vertalen met: God kon niet dichter bij alle mensen komen dan juist door Pinksteren. De uitstorting van zijn geest op alle vlees. Maar waarom dan, als je rondkijkt in deze wereld, waarom dan die zinloosheid en vaak die doelloosheid? Je ziet daar om je heen dat volken en mensen zoeken naar de zin van het leven, het doel van het leven. En het lijkt of de chaos alsmaar groter wordt en de verwarring. En allerlei maatschappelijke bewegingen spelen daarop in, omdat het lijkt alsof de mens nog nooit zo ver van God is geweest als juist in onze eeuw. Hoe komt dat nou? Nogmaals, dat massieve, dat massale, de geest uitgestort op alle vlees. Je zou zeggen, ieder mens is binnen handbereik van God gekomen. God is zo dichtbij gekomen, zijn geest is zo dichtbij gekomen. Ja, als ik het letterlijk vertaal, dan kom je verstandelijk heel dicht bij de algemene verzoening. Uitgestort boven, op alle vlees. Maar nogmaals, hoe komt het dan dat het lijkt alsof God nog nooit zo ver is weg geweest als in onze tijd? Ik denk, gemeente, dat het te maken heeft met het woordje ijdelheid, wat u leest in vers 20. Ijdelheid, ijlheid, leegheid. Het woord ijdelheid, hier in Romeinen 8, herinnert ons linea recta aan Prediker, weet u. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En als je nou ooit het nihilisme, de doelloosheid, de zinloosheid van alles wil lezen, opsnuiven in een Bijbelboek, dan moet je een Prediker zijn. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van dit en van dat, want alles is eigenlijk zonder doel. Je zou zeggen, dat is een heel erg pessimistisch Bijbelboek. Nou, we gaan er niet verder op in. Maar daar komt het woord ijdelheid vandaan in Romeinen 8. Romeinen 8 geeft al wel een nadere duiding aan. In het gedeelte dat we gelezen hebben staat dat de hele schepping daaraan onderworpen is. Aan die ijdelheid. Aan die ijdelheid. Aan die leegheid. Aan die zinloosheid. Aan die doelloosheid. Duits vertaalt men al die nichtigkeit. De nietsheid. De hele schepping is daaraan onderworpen, is daaraan verslaafd. Dat zijn natuurlijk geweldige, radicale uitspraken. En dan vraag je af, waar komt dat vandaan? Waar heeft Paulus dat vandaan? Want u hoort wel, het komt een heel eind overeen met onze ervaring vandaag de dag. De ijdelheid, de leegheid van alles. Dan kunnen wij best meevoelen met de moderne mens vandaag. Waar is alles voor? Wat doe je alles eigenlijk voor? Niet waar? Nou, dan moeten wij terug naar Genesis 3. En dan gaat het inderdaad over de zondeval. En dan gaat het over de goede schepping van God. En dan zegt God met zoveel woorden, dat na de zondeval de aarde is vervloekt om uwentwil. Vanwege u. Nou, dat is een zware aantrekking, vindt u niet? Vanwege u is de schepping onderworpen aan de ijdelheid. De vloek. En de vloek is de leegheid, nietwaar? De vloek is het tegenovergestelde van de zegen. Als je dat zo hoort, gemeente, dan mogen we ons best aantrekken. Want dat betekent dat de goede schepping van God zucht onder een leegheid, een ijdelheid, eraan dienstbaar is geworden door onze schuld. Dat staat er eigenlijk. En dan te de schepping die eens doorademd is geweest van de majesteit en de heerlijkheid van God. Het theater van de Gloria Dei, zegt Calvijn. De sfeer waarin de heerlijkheid van God zich spiegelde, de schepping. Alles ademde God. En dat is weg, zegt Paulus. En hij zegt dat in de geest van de prediker. Ijdelheid, ijdelheid, alles is ijdelheid. En hij zegt in de geest van Genesis 3. Dat heeft te maken met onze zonde, met onze schuld. Eigenlijk als je deze woorden heel taxeert, dan staat er eigenlijk de schepping, de goede schepping van God, ook zoals je die nu ziet in het prachtige voorjaarstijdsgevricht. Die goede schepping van God, die kwijnt weg in het niets. Daar is nichtigheid, de nietsheid. Onderworpen aan de ijdelheid. Heb u ooit onze schuld zo breed gezien, dat onze zondeschuld de schepping aangetast heeft, dat de schepping medelijdt onder onze zondeval? Dat is de diepe, de brede strekking van Romeinen 8, waar Paulus uitvoerig op deze dingen ingaat. Maar ik moet er wel bij zeggen, dit kun je alleen maar zien, constateren, vaststellen vanuit de geest. Vanuit de geest, uitgestort op alle vlees, kun je dat zo waarnemen. Kun je dat zo ervaren. Mag je zo door de dingen heen kijken. Want zonder de geest zie je dat niet. Zonder de geest ervaar je wel iets van de zinloosheid, de doelloosheid, de ijdelheid, de leegheid van alles. Maar je kan het niet duiden. Je kan het niet plaatsen. Je kan geen verbanden aanleggen. Je kan het in een kader plaatsen. Dat kan alleen als je dat doet vanuit de geest. De geest van Romeinen 8. En dan gaat het om de geweldige tegenstelling die een hele Romeinenbrief speelt tussen vlees en geest. Weet u wel, even categorisatie, vlees, alles wat met zonde heeft, wat dus vergankelijk is, wat niet van God is, wat geen toekomst heeft, en geest, wat van God is, wat dus leeft, wat onvergankelijk is, wat blijvend is, die geweldige tegenstelling, dat enorme contrast tussen vlees en geest, beheerst het beeld hier beneden. Wij weten, zegt Paulus Romeinen 8, wij weten, dat is een wetenschap bij God vandaan, dat is een weten door de geest, anders zie je het niet, kun je er iets van ergens wel ervaren, maar je kan het niet duiden, wij weten. Nou, zo mag je vragen, wat onderscheidt ons hier dan van de wereld, als het goed is? De geest. De Pinkstergeest. De heilige aanstort op alle vlees. En die je dan laat zien bij God vandaan. Die het juiste zicht geeft op de werkelijkheid. Nou, zo mag je zeggen, alleen door de geest hebben we de enig juiste visie op mens en wereld. Compact gezegd, snel gezegd, als je het door je heen laat gaan en beseft wat hier gezegd wordt, is dat natuurlijk een geweldig voorrecht. Als je mag scharen onder dat woord wat Paulus hier noemt, wij weten. Wij weten dat het dingen er zo bij staan. Dat dat de werkelijkheidsbelichting is. Pinksteren geweest. Maar de ganse schepping zucht. Merkwaardig. En wel in de dienst der ijdelheid. De zinloosheid. En dat gaat zelfs zo ver dat er een personificatie plaatsvindt van de natuur. Schepselmatige dingen gaan als mensen reageren. Dat heb je vaak in de psalmen, niet waar? De bergen die de handen klappen. En de dalen die zich verheugen, die zingen. En de bergen die huppelen, weet je wel. Personificatie van de natuur. Als een persoon worden ze uitgebeeld. Nou, dat gebeurt hier dus ook heel treffend in Romeinen 8. Net als in de psalmen. De hele schepping zucht. Zoals een mens soms zucht. Zo'n zucht gaat er van de schepping uit. Heel vreemd. Terwijl het op Pinkster is geweest. Dat contrast gemeen, dat zit naar ergens. Dat heeft me te pakken. Hoe kan dat dan? Hoe is dat mogelijk in Gods naam? Als het Pinkster geweest is. En die geest uitgestort op alle vlees. Hoe kan dat dan? Dat de schepping zucht als een mens. Of zucht. Staat hier als in barensnood. Pijnlijk zucht. Hoe kan dat? En dan gaat Paulus het weer voorstellen. Alsof je mens eigenlijk in actie ziet. Hij zegt, heel deze wereld zie ik met uitgerekte hals verlangen. Met rijkhalsend verlangen. Met uitgestrekte hals zich uitstrekken naar. Ja, waar naar? Dat is de inhoud van dat zuchten dus. Waar naar? Ja, naar verlossing. Maar naar verlossing is te weinig. Naar de verlossing. En zo gehoord en zo gezien hoort Paulus in dat zuchten van die schepping een profetische klank. Het gaat ergens over, kennelijk. Het gaat kennelijk ergens om. Om wie? Om wat? Ja, dat is nog min of meer hier verborgen. Maar kennelijk is er al zoveel van zichtbaar en waarneembaar, dat zuchten geen doelloos zuchten is, maar het houdt in zich een belofte van iets beters. Ja, toch inderdaad zuchten als in banensnoods. Nog even volhouden, maar dan is het zover en dan is er blijdschap. Kijk. Zo, inderdaad. Dus dit zuchten van de schepping is niet doelloos, is niet zinloos, maar heeft kennelijk een intentie, een bedoeling en houdt in zich een belofte van iets beters, wat aanstaande is. Dat moet u erin horen. Dat hoort Paulus erin. Dat zuchten van de schepping is een profetie op zich. Maar, zegt Paulus, een nog sterker getuigenis is gelegen in het verlangen van de gelovigen zelf. Dan krijg je die fase, hè. En niet alleen dit, die schepping, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Wij zelf, zucht in onszelf, verwachten. Je hoort hier heel sterk in de Joodse dogmatiek dat aan de komst van de Messias wereldweeën vooraf zullen gaan. Dat leerde het late Jodendom. En u hoort dat bij de Rabbi Paulus hier terug. Met dit verschil dat het zuchten in de gemeente geduid kan worden. Het zuchtende gemeente kan inderdaad met blijdschap verstaan worden als profetie van dat wat komt, de verlossing. Wat de wereld niet kan, ze neemt slechts waar, gevoel van zinloosheid, van doelloosheid, en ze weet er geen raad mee. Ze kan het niet plaatsen, ze kan het niet duiden. Dat kan de gemeente wel. Ze kan het duiden tot op God, dat zuchten. Niet alleen dit, de schepping. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zucht in onszelf. Pas op drie keer toe, zucht in onszelf. Ja, valt toch wel een beetje tegen, vindt u niet? Pinkster geweest. Handklapt en betuigt. Ja, dat ook. Dat ook. Vooral met hemelvaart. Maar alles op zijn tijd, op zijn plaats. Valt dit tegen als zo de gemeente wordt geschetst in de eindtijd? Of moet je zeggen, dat is realistisch? Dit getuigt van werkelijkheid zien. Met andere woorden, het zuchten behoort tot de christenstand. En dan moet je niet gaan van jezelf met allerlei karikaturen die er gemaakt worden van een zuchtend volkje en zo. Dat gaat dan niet om. Maar het Bijbelse zuchten behoort kennelijk, nogmaals, wezenlijk tot de christenstand. Wij, niet alleen dit, maar ook wij zelf, zuchten in onszelf. Ondertussen, in deze moeilijke pericoopschriftgedeelte, is er ook sprake van hoop. Hij die de schepping aan de ijdelheid onderworpen heeft, heeft tegelijk de hoop in haar gelegd. Hoop doet leven. Er is hoop, kennelijk, bij God vandaan. Daarom zie je dat het woord zuchten hier langzamerhand verandert in een ander woord, namelijk verwachten. Wij zuchten in onszelf. Verwachtend de aanneming tot kinderen. O, dus zo pessimistisch geladen is dat niet. Nee, zeker niet. Dit zuchten van de christenen de eindtijd heeft in zich het verwachten, het hoopvol verwachten. Hoezo? Wel, vanwege de eerstelingen van de geest. En weet je wat dat betekent, gemeente? De eerstelingen van de oogst in het Oude Testament stonden garant voor de volle oogst. U kent dat. En zo is Pinksteren eigenlijk het feest van de eerstelingen van de wereldoogst van straks. Maar u moet het wel goed lezen, want er wordt nu gesproken van de eerstelingen van de geest. met betrekking tot de kinderen van God. En dan staat er niet dat wij die eerstelingen zouden zijn. Dat zou je verwachten. Maar dat staat er niet. Er staat dat wij die eerstelingen van de geest hebben. Niet zijn. Dat mag maar één gezegd worden, dat is de Heer Jezus. 1 Korinthe 15. Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling in eigen persoon, ten volle. Maar dat mag je niet zeggen van de kinderen van God. In die zin is het helemaal niet goed vertaald wat Pinksteren eigenlijk is. Dat de eerste bekeerlingen de eerstelingen waren van de wereld. Och, dat is niet waar. Het gaat hier om de eerstelingen van de geest, met betrekking tot de kinderen van God, die ze hebben, niet zijn. Hebben, dat betekent, hen is het niet begin. Waarop de volheid van het heil moet volgen. Het beginnetje in ze is er al. En dat is een belofte voor de toekomst van straks. Heel merkwaardig. Dat moet je echt leggen naast het vervuld worden, vol worden met de geest tijdens Pinksteren. Want nu wordt het even anders uitgelegd. De eerstelingen van de geest hebben ze in zich. Maar het zijn maar aanvangen van het nieuwe begin. Calvijn noemt het nadrukkelijk aanvangen van het nieuwe leven, van de nieuwe schepping. Wij hebben die eerstelingen, niet die volheid. Die komt later. Ja, je kunt vol zijn van God, met name met Pinksteren. En je kunt vervuld worden met de geest. Maar dat is nog niet de volheid die komen gaat. Dat is nog maar een begin daarvan. Een beginnetje. Kijk, zo brengt Paulus de zaken terug tot de juiste proporties. Wij, die de eerstelingen van de geest hebben, zucht in onszelf. De geest is hier wel het begin van het einde. Maar niet meer dan eerstelingsgaven geeft hij. En dat staat in verband met dat zuchten of verwachten. Dan moet u dat vasthouden. Ondertussen erachter ligt dat de hele Romeinenbrief vooral verstaan moet worden vanuit de verzoening met God. Zo is er hoop in deze wereld. En vanuit de verzoening met God, en dat mogen wij zondagmorgen aanstaande gedenken, vieren. Wij dan met Christus, verbonden zijnde. We geloven dat wij met God verzoend zijn. In die verzoening met God oefent de kerk de gemeenschap met de ene, als Christus, die in zijn lijden en sterven door de barensweeën is heen gegaan. Gethsemane, Golgotha. Ik zeg, in de verzoening oefent de kerk de gemeenschap met hem, die werkelijk zeggen kon, al uw golven en uw barens over mij heen gaan. Want hij droeg de vloek van de ijdelheid, de verlorenheid, de nietsheid. En als je dat weten mag, dat je deel hebt aan die verzoening met God in Christus, dan is er nog van zo heel weinig zichtbaar. Soms lijkt het er niet op en lijkt het nergens naar. Maar Paulus zegt in Romeinen 6, houd het daarvoor dat ge wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Houd het ervoor. Ook al zie je er vaak helemaal nog niets van, of zo weinig, en bij tijden helemaal niet meer, houd het ervoor. Datzelfde woord ervoor houden komt terug in vers 18 van het hoofdstuk. Ik houd het ervoor dat lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons nog openbaard wordt. Er komt een volle heerlijkheid straks als Christus terugkomt. Wat zie je ervan? Wat ervaar je daarvan? Wat constateer je daarvan? Houd het er maar voor, zegt Paulus. Houd het er maar voor. Dat is hetzelfde woord als houd het ervoor dat gij de zonde dood zijt. Ook al lijkt het er helemaal niet op, al lijkt het soms helemaal nergens naar, houd het ervoor. Dat is geloofsmatig, dat hoort u wel. Beide keren wordt van Gods kant een kwaliteit toegekend die op zichzelf nog niet ten volle aanwezig is. Althans, zo te zien, zo te ervaren. Samengevat, de prediking van de rechtvaardiging en van de heiligmaking en van de toekomstverwachting is in het ene woord samengevat. Houd het ervoor, uit genade, door het geloof. Maar bij alle drie verkeren we in het nog niet. Nog niet. De eerste aanvallen zijn er, maar ten volle is het nog niet zichtbaar. Houd het ervoor dat het ten volle goed komt. Dat is de realiteit van de Romeinenbrief. En dan staat het gedeelte gemeente onder het eerste vers van Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, dat spreekt toch voor zich. Het is zichtbaar als je van Christus bent. En dat vertaalt Paulus in het 15e vers met: gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door wie we roepen Abba Vader. Dat roepen van Abba Vader, dat klinkt heel hoog en heel sterk en heel teer. Maar het wordt vergeleken met zucht in onszelf, verwachtend de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wat wel adoptie van Gods kant vast ligt, aan onze kant is er nog zo weinig van te zien. Dat staat er eigenlijk. Als je een kind adopteert uit een derde wereldland, dan blijft dat kind nog in armoe leven, net zo lang dat je dat kind bij je thuis haalt en pas dan gaat leven. Begrijpt u? Zo zijn wij, die de eerstelingen van de geest hebben, nog niet thuis gehaald. Calvijn zegt: God is ons tot een vader. Dat betekent dat wij na de aardse ballingschap hebben volbracht, de hemelse erfenis zullen ontvangen daarna. En gemeente Romeinenbrief geeft ons de juiste verhoudingen aan. Vervuld worden met de geest, Pinksteren. Ja, je bent vol van God of je bent niet. En dat is een van de kenmerken van de verzoening, hoor. Met God verzoend uit genade. Dan word je hier vol. Daar kun je lang kort over praten, word je hier vol. Maar laat nou niemand denken dat dat alles is. Want dat is nog maar een klein beginnetje van straks. Het is maar een eerstelingsgave. De eersteling van de geest die we hebben. Meer is het niet. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We zuchten in onszelf. Verwachten de aanneming tot kinderen. De uiteindelijke verwerkelijking van ons tegenwoordige kindschap. Van het kindschap mag al sprake zijn. Er staat huothesia, tot kind gesteld zijn. Er mag sprake van zijn uit genade door het geloof. Maar de volle verwerking daarvan staat nog uit. En die geweldige spanning leeft het Nieuwe Testament. Het is er al wel, maar nog niet helemaal. Dat geeft een geweldige spanning. De spanning van het Nieuwe Testament, die ook al aanwezig is in het Oude Testament. Noordmans, theoloog, waar wel een beetje soms apart tegenaan gekeken wordt onder ons, Noordmans, die toch bijzonder belangwekkende dingen kan zeggen. Noordmans zegt, de zekerheid van het geloof gaat bij de psalmen gehuld in het gewaad van het verlangen. Gehuld in het gewaad van het verlangen. Wat? De zekerheid van het geloof. En volgens Noordmans denkt Paulus hier Romeins aan het heigend hert van Psalm 84. Het is ook interessant dat Noordmans erbij zegt. In het christelijk lied worden de zekerheden van de belijdenis wel eens te goedkoop uitgedragen. Te goedkoop uitgedragen in het christelijke lied. Want in de psalmen zijn de zekerheden gehuld in het gewaad van het machtig verlangen. Dat overheerst. Wij roepen de geest, Abba Vader. Maar het volle genieten van het kindschap en het kinderrecht komt nog. Calvin zegt het zo, heel realistisch. De gelovigen worden als het ware met enkele druppeltjes van de geest besprenkeld. Of, indien zij zeer ver gevorderd zijn en met een zekere maat van de geest zijn toegerust, dan zijn ze toch nog maar ver van de volheid verwijderd. Dat is Calvin. Dat is Paulus. We zucht in onszelf. Ondanks die eerstelingen van de geest. Juist vanwege die eerstelingen van de geest. Verwachten de aanneming tot kinderen. Ja, maar je bent toch al het kind aangenomen? Ja, wacht even. Laat Paulus zelf maar geven. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Betekent dat? Dat je van je lichaam verlost wordt en dat je ziel naar God gaat. Nee, gemeente, nee, dat is Grieks, dat is heidens. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat ook je lichaam zal verlost worden van de zonde en van de vergankelijkheid. En dat je naar ziel en lichaam straks bij God zal zijn. Ten volle zal genieten de heerlijkheid van God in Christus Jezus. Dat is zonder geen. Dat ik naar lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. De eerstelingen van de geest hebben. Dat zet ons op onze plaats. Luther zegt, de eerste steen is gelegd, maar de bouw moet nog voltooid worden. Kijk, dat is ook realistisch. De eerste steen is gelegd, maar die hele bouw moet nog voltooid worden. Kijk dan, zo zeg. Dat is het realisme van de reformatoren. Calvin, aangezien we immers nog niet met de volheid van de geest begiftigd zijn, is het geen wonder dat wij door ongerustheid worden bewogen. Het pinksterleven Gods kinderen bestaat in een zuchten. Weet Calvin, deze gemoedsbeweging in de gelovigen is tweevoudig, namelijk bezwaard door het gevoel van het tegenwoordige zuchten wij. En niettemin verwachten wij de verlossing geduldig. Spanning in. Spanning. Luther gebruikt hier het woordje Duits woord zenen. Zeenzucht. Een alles doordringend verlangen uitzien naar zenen. Zeenzucht. Is dat ons christen zijn? Zit er nog een beetje spanning in? Deze spanning. Doe dat totdat ik kom. Zet het uitzien. Dit zuchten. Dit verlangen naar de volheid van straks. Zit er nog een beetje spanning in? Is alles spanningsloos geworden? Ja. Ja, wat moet je dan komen doen aan het heilige avondmaal? Zou het niet weten hoor. Al dat dode automatisme en mechanisme. Nee. Wij die de eerstelijke van de geest hebben zucht in onszelf. Verwachtend. De euthesia het gesteld worden tot kind naar zijn lichaam volmaakt straks. Proef je dat? Als Pinksteren. Zoals de hele schepping met opgestoken hoofd, met een rijkhalsend verlangen uitziet naar de verlossing. Moet je erachter blijven. Nee, we gaan voorop. Niet alleen dit, die schepping, maar ook wij zelf. Wij zelf zuchten. Verwachten. Nou, dan is de zaak in beweging, niet waar? Dat staat alles onder spanning. O Heere, wanneer komt die dag? Dat ik eeuwig bij u mag wezen. Athene. Of Paulus. Ik wens wel ontbonden te worden met Christus te zijn. Dat is ver weg het beste. Hoe meer een zuchten komt over de zonde. Hoe meer een zuchten naar de volmaaktheid. Verwachtend. De uiteindelijke verwezenlijking van mijn kindschap. Mijn lichaam zal meedoen. Als je lichaam bij God zal zijn. En dat? Doet u mee? De Pinksteren. De eerstelingen van de geest. Nee, niet zijn. Dat is de Heer Jezus. Maar hebben. Resultaat. Effect. Zuchten. En dan nog niet eens weten hoe. Niet weten te bidden zoals het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar hebben we weer hetzelfde woord. Onuitsprekelijke zuchtingen. Vers 26. En daarom is toch Pinksteren geweest. Kijk gemeente. Te midden van alle zinloosheid. Jongelui. Krijg ik er dan weer zin in om voor God te leven? Wiens ik ben? Welken ik ook dien? Heb je de zin van het leven? Dat heeft alles te maken met een nieuw hart. Met een nieuwe geest in het binnenste van ons. De vervulling van de beloften van de Pinkstergeest. Wel nu, dit nieuwe leven. En je kunt weten of je het hebt. Je kunt weten, dat heb je vanavond kunnen horen. Dit nieuwe leven. Je kunt er geen verhaal van maken. Hoeft ook niet. Tot 3 maal toe het woordje zuchten. wij ook zelf, zucht in onszelf, verwacht het. Dan krijg je leven, als goed is. En dat leven wil onderhouden worden, met Jezus zelf. Met zijn vlees en met zijn bloed. Totdat hij komt. En dan. Ja, dan zijn we er. Dan zijn we er. Helemaal. Uit genade.